Ja, lieve... Hij doet wel, hè. Broeders en zusters. Ik vind het mooi om jullie te zien. En het is heel anders dan vanmorgen na opwekking luisteren. Dat we niet eens kunnen zingen. Ik vind het heel moeilijk. Af en toe, mijn mond bewoog af en toe wel een beetje, hoor. Ik vind het moeilijk om me in te houden. En ik verlang er ook naar wat je ziet, opwekking. Dat je daar met 10.000 mensen kunt zingen voor de Heer. Ik vond het altijd geweldig, overweldigend. En ik zie ernaar uit. En ik hoop dat het terugkomt. Dat is ook mijn verlangen. Maar misschien gaat het straks allemaal wel een ander tempo. En dan zingen we straks met miljoenen voor Gods troon. Nog veel meer dan die 10.000. Ik wil het vanmorgen helemaal niet hebben over de omstandigheden in de wereld. Ik wil jullie wijzen op Jezus vanmorgen. Johannes, de geliefde discipel van Jezus, die zegt aan het eind van zijn evangelie dat als alle daden van Jezus opgeschreven zou worden, dat de wereld te klein zou zijn voor alle boeken. En daar ben ik helemaal met Johannes eens. Maar wat opgeschreven is in de Bijbel is zodat jullie en ik Jezus kunnen leren kennen. Wat hij voor ons heeft gedaan. En zo ook een verhaal uit Lucas. Ook een goede vriend van Johannes. Maar dit gaat niet over zo'n lekker onderwerp. Het gaat over iets waar je liever niet over wilt spreken. En het gaat over de dood. En dan zeg je misschien, nou, dat is wel lekker, Casper. Ik dacht dat je iets bemoedigs ging vertellen vanmorgen. En niet over de problemen in de wereld. Maar het gaat er vanmorgen wel over. En de meeste van jullie zullen wel ooit eens met de dood in aanraking zijn gekomen. Het is geen pretje. En de dood komt altijd ongevraagd op je pad. Ook meestal plotseling. En ook voor mij in Gent in 1994... overkwam het ook in mijn leven. Want een van mijn beste vrienden die overleed. En het was in Gent voor de studie diergeneeskunde. En ik had twee vrienden en ze heetten allebei Pieter en Pieter. Dus we hadden Casper en twee Pieters. We waren drie vrienden, onafscheidelijk van elkaar. Maar een van de Pieters die kon niet meekomen met de studie. Hij bleef zitten. En we probeerden hem zo goed en zo kwaad te helpen met zijn studie. Maar hij wilde er te fanatiek mee bezig. En het leek erop dat hij weer zou blijven zitten. En een paar dagen voor zijn sterven kwam hij bij mij. En hij kwam bij mij op bezoek om thee te drinken. Maar hij huilde en hij huilde. Hij had een helemaal rood hoofd. En ik wist, het is niet goed. En ik smeekte hem om te zeggen, vertel mij wat je dwars zit. Maar hij deed het niet. En na een week vermist te zijn, toen hij teruggekeerd was naar Nederland vanuit Gent, hadden ze hem gevonden op de Drunense Heide. Mijn beste vriend. De dood komt altijd op een rauwe manier in je leven. En ik en de andere Pieter, we liepen mee in de rouwstoet naar de begraafplaats. En ik ben er nog steeds ontdaan van. Het is 26 jaar geleden. Het is ongelooflijk. Maar in het evangelie van Lucas staat ook een verhaal over een rouwstoet. En deze stoet komt uit het stadje Nain. En Nain heeft maar één poort. En de stoet is onderweg naar de begraafplaats buiten de stad. En vanmorgen wil ik jullie meenemen in dit kleine stukje verhaal. En ik kan jullie zeggen dat die vier ontmoetingen plaatsvinden. En we gaan het lezen en ik hoop dat jullie ook die vier ontmoetingen ontdekken. Want dat is, nou, dat zou ik leuk vinden. Maar goed, ik ga ze ook wel vertellen, hoor. En al die vier ontmoetingen, die gaan ons iets vertellen. En we gaan lezen uit Lucas 7. Dat mag je vast opzoeken. Vanaf vers 11 tot en met 17. Het zijn maar zeven versen. Het is een heel mooi klein stukje uit het evangelie over Jezus. Het is een stukje die mij altijd heel diep raakt. En we gaan het zo lezen. En het gaat over een stadje Nain. En dit plekje bestaat nog steeds in Israël. Ik heb het gevonden op Google. Het is nu eigenlijk een dorp. Maar in Jezus' tijd was het een kleine stad met een echte muur eromheen en dan ook met een poort. En het lag eigenlijk een dagreis lopen van Capernaum. Daar waar Jezus eigenlijk net vandaan kwam. En volgens mij was het iets van 42 kilometer lopen. En volgens mij liepen ze heel veel in die tijd. En ze zullen ook best wel hard gelopen moeten hebben om in één dag te reizen van Capernaum naar Nain. En Nain ligt eigenlijk ook vlak onder Nazareth. Dat is het dorpje waar Jezus opgroeide in een timmermans familie. Zullen we het lezen? Lucas 7 vanaf vers 11. En het gebeurde op de volgende dag dat hij, en dat is Jezus, naar een stad ging die Nain heette. En veel van zijn discipelen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder en zij was weduwe. En een grote menigte uit de stad was bij haar. En toen de Heere haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar. En zei hij tegen haar, huil niet. En hij ging naar de baar toe en raakte die aan. De dragers nu stonden stil. En hij zei, jongeman, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep hen allen aan. En zij verheerlijkten God en zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft naar zijn volk omgezien. En het gerucht over hem ging rond in heel Judea en in heel de omgeving. Nain, de betekenis van Nain is liefelijke of aangename. En misschien was het eigenlijk wel net zo'n liefelijk en aangenaam stadje als Ommen. Maar op deze dag was het liefelijke stadje in rouw gedompeld. Probeer het je maar eens in te beelden. Een grote groep mensen komt de stadspoort uit met voorop mannen die een baar dragen. En daar ligt een dood lichaam op, waarschijnlijk met een laken erover. Dat was heel duidelijk te zien. En er vlak achter liep een vrouw gebogen, huilend, achter deze baar aan. En de hele stad leeft met haar mee, zo bijzonder. En ze lopen met haar mee naar de begraafplaats buiten de stad. En Jezus had besloten om ook naar deze stad Nain toe te lopen. En de menigte van mensen en discipelen die volgden hem, dat konden we net lezen. Maar Jezus gaat naar deze stad met een reden. En zoals ik al zei, er vinden vier ontmoetingen plaats. En ik wil met jullie gaan naar de eerste ontmoeting. De groep van Jezus is een uitgelaten en vrolijke menigte mensen. Ze volgen deze Jezus mee vanuit Capernaum. En het maakt ze niet zoveel uit waar hij heen gaat. Want deze man die demonen uitdrijft, die zieken geneest, die zoveel wijsheid heeft, veel meer dan alle farizeeën tezamen, die is het waard om te volgen. En dat doen ze. Het lijkt een hele vrolijke stoet. En het lijkt wel een vrolijke trouwstoet. En dat is eigenlijk ook wel zo, want de bruidegom die loopt voorop. Maar bij de poort komt deze trouwstoet in botsing met een andere stoet. Een rouwstoet. Dus hier ontmoet de trouwstoet een rouwstoet. Eigenlijk ontmoet ook Jezus deze rouwstoet. En de trouwstoet valt stil als ze deze rouwstoet zien. Als ze zoveel verdriet zien. En je kunt op zijn minst zeggen dat dit een bijzondere ontmoeting is. En wat is het? Een timing van Jezus. En deze groepen mensen kun je apart heel goed voorstellen. En je bent er vast ook wel onderdeel van geweest. Onderdeel van een rouwstoet, een groep mensen. Maar ook onderdeel van een trouwstoet, van feest vieren. Maar ik heb ze nog nooit naast elkaar gezien. Het is eigenlijk een hele ongemakkelijke situatie. En ook deze mensen wachten ademloos af wat er gaat gebeuren. Dus de trouwstoet ontmoet de rouwstoet. En dan wil ik met jullie gaan naar de tweede ontmoeting. Jezus is naar Nain gegaan. En waarom? Zoals ik jullie al zei, hij wilde deze weduwe ontmoeten. Bij de poort, nu ze ook haar enigste kind gaat begraven. Ik denk dat Jezus daar wilde zijn. Op die plaats en op die tijd. Deze vrouw is onderweg naar de plek die ze zo goed kent. Want hier ligt haar man ook begraven. En nu brengt ze samen met haar stadsgenoten ook haar dode zoon naar deze plek. En weet je, vandaag begraaf ze niet alleen haar zoon, maar vandaag begraaf ze ook zichzelf. Want ook zij is dood. Ze heeft niets meer om voor te leven. En de mensen om me heen, die voelen dat heel goed aan. En ze lopen massaal met haar mee in die rouwstoet. Haar vreugde werd overspoeld door verdriet. Haar toekomst uitzichtloos. En opnieuw had ze dus een ontmoeting met de dood. Maar vanmorgen heeft ze ook een ontmoeting met Jezus. Jezus voelt de pijn van zonde en dood in de wereld. En Jezus ziet ook haar pijn en haar lijden. Het zijn eigenlijk twee mensen die lijden. De vrouw en Jezus. Jezus is hiervoor gekomen. Naar deze wereld, naar deze weduwe en Nain, maar ook voor jou. Hij kent ook jouw verdriet. Hij kent ook jouw pijn. Hij kent ook jouw strijd met misschien zonde in je leven. Jezus kent zelfs de dood. En misschien loop je op dit moment, als je hier zit of luistert, eerder mee in een rouwstoet van verdriet dan in een trouwstoet van vreugde. Misschien heb je voor je gevoel nog wel nooit in een trouwstoet meegelopen. Of misschien liep je ook wel een tijdje mee in een trouwstoet, maar je bent je vreugde kwijtgeraakt. En het kan zijn dat dit verhaal in de Bijbel een heel moeilijk verhaal voor je is. Dat jij ook met de dood geconfronteerd bent geweest. En dat het wonder wat hier gebeurde niet plaatsvond in jouw leven. En daar heb ik vanmorgen ook niet zomaar een antwoord op. En Jezus zegt dan ook nog tegen deze vrouw, het eerste wat hij tegen haar zegt, huil niet. Huil niet. En met de dood om haar heen zegt iemand tegen haar, huil niet. En hoe kun je dat nu zeggen? Hoe kun je zeggen, huil niet als er zoveel ellende in je leven gebeurt? En hoe kan deze man, die komt uit Nazareth, uit Capernaum nu, hier verandering in brengen? Dus Jezus ontmoet ook de weduwe, maar heeft nog een derde ontmoeting. Jezus loopt naar de baar toe. De mannen die met de baar lopen, die blijven stilstaan. En Jezus raakt de baar aan. Jezus heeft hier een ontmoeting met de dood. De dood. Er zijn drie soorten dood. Ik weet niet of jullie daarvan op de hoogte zijn. Er is een lichamelijke dood, zoals deze jongen hier op de baar ligt. Ons lichaam gaat dood. Maar er is ook nog een dood tijdens ons leven hier op aarde. En dat is een geestelijke dood. Iedereen die niet opnieuw geboren is door het geloof in Jezus Christus, is geestelijk dood. Dus je kunt hier toch op aarde leven en dood zijn. En dan hebben we nog een derde dood. Een lichamelijke dood, een geestelijke dood. Maar we hebben ook nog een eeuwige dood. En dan ben je voor altijd gescheiden van God. En als je mij vraagt, Casper, wat vind je nou de ergste dood? Daar heb ik best wel over nagedacht. Ik denk, stel voor dat iemand mij dat vraagt. Ik denk toch dat het de eeuwige dood is. Dat je voor altijd gescheiden moet zijn van God de Vader in de hemel. Maar er is een maar. Ook in dit verhaal, er is een grote maar. Want Jezus is het leven. En hier heeft het leven een hoofdletter. En dit leven heeft een ontmoeting met de dood. Want wie is sterker? Wie maakt het verschil in al deze ontmoetingen? De Bijbel zegt, waar licht is, is geen duisternis. In Johannes 11, vers 25 lees je dat als Jezus bij Mart is gekomen, als Lazarus is overleden, dat hij zegt tegen Martha, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Jezus is het leven. En Jezus kan de dood niet uitstaan. Maar voor hem is de dood ook geen probleem. Wel voor ons, en daarom kwam hij naar ons toe. Hij kon ons redden van de dood. Hij kon ons redden van de eeuwige dood en ook van de geestelijke dood. En uiteindelijk ook van onze lichamelijke dood. Maar we zullen een nieuw lichaam ontvangen. Jezus heeft altijd het laatste woord. 1 Korintiërs 15, vers 26. De laatste vijand die wordt overwonnen is de dood. God de Vader heeft Jezus over alles de overwinning gegeven. 1 Korintiërs 15, vers 55. Dood, waar is je prikkel? Graf, waar is je overwinning? Ik wil met jullie gaan naar de vierde en laatste ontmoeting in het stukje. En dat gaat over de dode zoon op de baar. Jezus raakt deze dode zoon aan. En wat mij raakt is dat ze allebei de enige zoon zijn. Ook Jezus is de enige zoon van de Vader in de hemel. En hoe bijzonder is dat zij elkaar hier ontmoeten. Deze jongen schijnt, als je kijkt in de vertaling, schijnt hij tussen de 18 en 40 jaar geweest te zijn. Misschien waren Jezus en deze jongeman wel even oud. En hoe bijzonder is het dat deze twee jonge mannen elkaar ontmoeten voor de poort van Nain. Twee zonen, twee enig geboren zonen. En de zoon op de baar is dood, maar hij is voorbestemd om te leven. En Jezus, de zoon van God, is levend, maar is voorbestemd om te sterven. Jezus, de leeuw, maar ook het lam. En Jezus is de allersterkste, moet je nooit vergeten. Hij is zo sterk dat hij de allerzwakste wilde zijn, het lam. Hij werd van leeuw, werd hij een lam. En Jezus, oneindige grote majesteit en glorie, combineert hij met de diepste nederigheid en zachtmoedigheid. Maar Jezus is eigenlijk die zoon op die baar. Jezus legt zich op die baar neer. Jezus legt zich neer op een kruis. En hij sterft een dood die wij moesten sterven. Hij neemt de straf die wij moesten krijgen. Hij sterft als een lam, zodat jij kunt leven. Zodat jij kunt opstaan. Zodat jij weer een relatie kunt hebben met de Vader in de hemel. Maar Jezus staat ook weer op. En Jezus is de eersteling onder de opstandelingen. Hij is niet hetzelfde als deze jonge man, of het dochtertje van Jairus of Lazarus. We kunnen lezen in 1 Korintiërs 15, 20 en 21, de versen. Daar staat, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is de opstanding er ook door één mens. En Jezus spreekt tegen de zoon en hij zegt, egairo. En egairo betekent sta op. In het Engels, arise. En ik heb het opgezocht, het woordje egairo komt 141 keer voor in de Bijbel. Dus het is een belangrijk woord, sta op. En wie in Jezus gelooft, die staat ook op. En de jongen gaat ook rechtop zitten en begint te spreken. En misschien kletst hij zijn moeder wel weer de oren van haar hoofd. En wat een blijdschap voor deze moeder en haar stad. En weet je wat ik zo mooi vind van Jezus? Hij zegt niet tegen deze jonge man van volg mij. Je kunt lezen in de tekst. Hij geeft deze zoon terug aan zijn moeder. Hij herstelt de relatie tussen de moeder en de zoon. Dus 4 ontmoetingen in dit stukje. Jezus staat steeds centraal. Jezus ontmoet een rouwstoet. Hij ontmoet de weduwe. Hij ontmoet de dood. En als 4e ontmoet hij deze enige zoon. Maar ik moet je bekennen, gisteren was ik aan het wandelen. Er is nog een, met iemand, maar er is nog een 5e ontmoeting. Jezus ontmoet nog iemand. Want Jezus heeft, als je goed luistert naar dit verhaal, hij heeft ook een ontmoeting met jou. Want misschien lig jij daar ook wel dood op die baar. En dan bedoel ik niet lichamelijk dood, maar misschien ben je ook wel geestelijk nog dood. Misschien als je dit verhaal luistert. Misschien ben je gescheiden van de relatie met de Vader in de hemel. Want hoe dood is het misschien in jouw leven geworden? En hoe nodig hebben jij en ik het dat Jezus ons aanraakt en tot ons spreekt? Sta op, leef. Want wij zijn geschapen voor deze tijd. We zijn geschapen met een doel, we zijn geschapen met een reden. Niet om dood te zijn, maar om op te staan en te spreken. Deze moeder die heeft een dubbele zegening ontvangen. Ten eerste is haar lieve zoon weer opgestaan uit de dood. Maar ook heeft ze Jezus leren kennen. En de rouwstoet die met hem meeging uit de stad wordt ook een trouwstoet. Want we kunnen lezen dat vrees hun aangreep en dat zij God verheerlijkten. Tussen trouw en rouw zit 1 letter, de letter T. En als je naar deze T kijkt, kun je hierin een kruis zien. Want het volbrachte werk van Jezus maakt van elke rouwstoet een trouwstoet. En Jezus maakt het verschil in al deze ontmoetingen. Ook in zijn ontmoeting met jou en met mij. Hij maakt het verschil. Maar wat zou ons leven kunnen zijn zonder Jezus? Ik kan het mij niet voorstellen. In ieder geval zou ik niet in een trouwstoet meelopen van vreugde. Wat ik van ganse harte hoop, is dat jij ook op dit moment in die trouwstoet meeloopt. Achter deze bruidegom aan. En dat je vreugde in je leven hebt. En ik ken heel veel mensen die dat doen. En laten we elkaar blijven bemoedigen om mee te gaan in die trouwstoet. Maar misschien ben je ook wel, terwijl je vroeger in de trouwstoet meeliep, terechtgekomen in zo'n rouwstoet. En je zult er heel veel redenen voor hebben. Ik ken ze niet, Jezus kent ze wel, want hij wil jou ontmoeten. En misschien heb je ook geen vreugde meer in je leven. Misschien ben je het zicht op Jezus kwijtgeraakt, op de gemeente, op zijn gemeente. Misschien is er alleen maar gezucht en gejammer om je heen. En vandaag kan ik jou zeggen dat Jezus ook jou wil aanraken en dat hij je wil uitnodigen in zijn stoet. Want onze bruidegom gaat voor ons uit. Hij maakt een plaats voor ons klaar in de hemel. En hij wil je lamp vullen met zijn olie. En als je in zijn voetsporen achter hem aanloopt, brengt hij je veilig thuis. We moeten nog een klein stukje. Amen. Ik heb een lied uitgekozen, daar willen we naar luisteren. Volgens mij was het de dag. In ieder geval, het wordt een hele mooie dag.
Eenmaal maakt u alles weer nieuw. Jezus, eenmaal heelt u iedere wond. Heel de oude wereld verdwijnt, de pijn voorbij. Eenmaal maakt u alles volmaakt, Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn. Alle zorg en wanhoop verdwijnt, de angst voorbij. Op die dag in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied. Eenmaal oog in oog met de Heer, Jezus kan genade heerlijker zijn. Anders en nieuw op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus, eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we uw macht en uw kracht.
Hey!